massage.
Touché.
Touché vandaag met Koen Broeke. Goedemorgen.
Dag Friedel.
Ik denk dat ik jou mag omschrijven, professioneel gezien dan, als historicus, kunstenaar, pianist ook, performer, mag dat er ook bij. Maar hoe zou jij jezelf omschrijven?
Dit is een puur professionele omschrijving. Ik denk dat je eigenlijk ook aanstuurt om een beetje een intiemer portret.
Ja, dat is altijd mijn bedoeling, hè?
Het is een fascinerende vraag, ook in de zin van ook een beetje een valstrik, omdat je eigenlijk terechtkomt bij het ego. En ik denk dat het noodzakelijk is om een beetje zelfkennis te hebben. Dat ook makkelijk is in het leven. Maar als je daar weer te veel in verstrikt raakt, dan word je een soort van navelstader. Ja. En dat wil ik ook absoluut vermijden. Dus eigenlijk, als je die constructie van het ego hebt en je probeert die op te bouwen, wordt die eigenlijk meteen weer verpulverd door een ander. En dan merk je dat dat ook vaak is door stemmen van buitenaf, door opvoeders, door de diploma's die je hebt gehaald, door het parcours dat je hebt afgelegd, door inderdaad die professionele verdiensten. Maar om dan toch tot de kern te komen, denk je dat ik iemand ben, echt een fundamenteel onderzoeker. Dus ik ben iemand die heel nieuwsgierig is naar de oorsprong van de dingen, naar de geschiedenis, naar de verbanden. En ik wist eigenlijk ook al heel vroeg, ik denk zo derde studiejaar of zo, dat ik geschiedenis wilde studeren. Ah. Ik wilde echt zo kijken, waar zijn we, waar komen we vandaan? En dat zegt dan natuurlijk ook heel veel over het nu en ook waar we naartoe kunnen gaan. De mogelijkheden van de toekomst. En ik heb dan eigenlijk een beroep gekozen waar ik ook dat onderzoeksthema, het onderzoeken, helemaal kan botvieren. Daarnaast ben ik ook een heel gulzige persoon, gulzig naar schoonheid. Ik omring me graag met schoonheid en ik kan heel echt intriest worden als die er niet is. Dus ik omring me ook graag met schone mensen, met warme mensen, met lieve mensen. Dus ik hou van mensen rond me heen aan tafel. Dus nu met de corona is dat verschrikkelijk dat dat niet kan. Anderzijds heb ik natuurlijk door het feit dat ik kunstenaar ben, schilder toch in de eerste plaats, trek ik mij graag terug op mijn atelier en kan ik ook echt heel goed alleen zijn. Dus die twee zijn ergens in evenwicht. Jij wou iets zeggen? Of?
Ja. Als je jezelf omschrijft professioneel dan als onderzoeker, denk ik, bij wat je nu vertelt, dat je ook een soort onderzoeker naar jezelf bent?
Onrechtstreeks dan. Ik denk dat ik dat altijd zo via een omweg doe. Ik denk dat ik in mijn onderzoek eigenlijk echt wel altijd het spoor zoek of de weg van de omwegen. Ik kan dat misschien illustreren met. Dus op een bepaald moment heb ik een doctoraat in de kunsten gemaakt en het thema was slagvelden. Dus ik heb eindeloos gewandeld op slagvelden. En dan heb je natuurlijk ook te maken met de dood en de drama's die zich daar hebben afgespeeld. Dat is heel moeilijk om daar recht in de ogen te kijken. En op een bepaald moment in Schotland was ik op weg naar een slagveld en viel me op dat er heel veel dode konijnen op de weg lagen. Ik ben die beginnen tekenen en ik had eigenlijk nadien stoffige tentoonstelling met alleen dode konijnen. En toen merkte ik bijvoorbeeld dat Ensor heeft op een bepaald moment zijn dode moeder geschilderd. Maar als je het schilderij bekijkt, het hangt in musea in Oostende. Ja. Dan heeft hij eigenlijk al zijn schilderaandacht gewijd aan de flesjes van de apothekers op de voorgrond. Daar heeft hij heel lang moeten aan schilderen. Dat betekent dat hij heel lang bij zijn dode moeder heeft kunnen zitten en die kunnen observeren, maar ook via een omweg. Dus vaak is die omweg een snellere manier om tot de kern te geraken dan als je zo absoluut die kern wil doorbreken en doorgronden.
Iets wat niet is gevallen is verzamelaar. Ben je nog altijd zo'n groot verzamelaar?
Ja, maar ik ben geen obsessief verzamelaar in de zin van ik heb zo heel veel deelverzamelingen en ik verzamel vaak in functie van een project of een bepaalde opdracht. Uh-huh. En nadien verwatert dat dan weer. En kan ik dat ook eigenlijk wel loslaten. Nu, vaak blijft dat dan wel staan in het huis. En ik heb nu helaas ook een groot huis waar heel veel kan blijven staan.
Staat daar nog een en ander dat te maken heeft met Paul van Ostaaien?
Ja, zeker en vast, zeker en vast.
Er is een kleine Paul van Ostaaien verzameling.
Nee, niet echt. Ik heb wel, laten we zeggen, is een verzameld werk. Ik heb een aantal, laten we zeggen, secundaire literatuur, maar ik ben geen bibliofiel verzamelaar. Ik heb geen handschrift of zo van Ostaaien.
Nee, dat bewuste handschrift, dat is aangekocht door de Vlaamse regering, ligt nu in het Letterenhuis sinds gisteren te bezichtigen. Ik vermoed dat zodra het kan, dat jij ook wel eens gaat kijken. Want jij viert trouwens ook mee, hè, het Paul van Ostaaien.
Daar ga ik zeker naar kijken, naar de hoofdtentoonstelling. Maar ik zit ook in een satelliettentoonstelling bij Goeie Vrienden van Walden Art Stories die een mooie kleine tentoonstelling hebben gemaakt met vooral tijdgenoten van Ostaaien, dus zijn vrienden, wat dan niet altijd vrienden zijn gebleven, zoals de Joosten of de gebroeders Jespers. En ik heb daar twee kleine portretjes aan toegevoegd die ik heb gemaakt van Paul van Osta in 2013. Op het moment dat ik met mijn vrienden Koen Peters, Pascal Verbeek en Peter Hovoet Hansen naar Miava ben vertrokken. En Miava, dat moet ik me waarschijnlijk eventjes toch duidelijk maken, dat is de plek waar een kuuroord was, waar Paul van Osta naartoe gegaan is en daar ook is gestorven. Dus hij was al heel erg ziek. Hij is daar eigenlijk heel eenzaam, weg van zijn vrienden, weg van zijn familie, gestorven. En wij hebben een soort van bedevaart gedaan naar die plek, daar ook een boek over gemaakt, een hoorspel over gemaakt. En op weg naar Miava zijn we dan uitgestapt in Wolfsaar. Pascal Verbeke wist dat daar dat die plek eigenlijk bekend was voor zijn oude hotels, oude glorie, wel veel vergane glorie. En ik was meteen weg, ik was verliefd. Dus ik had toen het idee van hier wil ik eigenlijk komen wonen, hier wil ik oud worden. En dat bleek toen familiaal, financieel niet echt mogelijk. Maar kijk, een paar jaar later was dat wel mogelijk. En ik woon nu in Wolfsaar aan de Maas.
Genoeg stof om 2 uur te praten, dat is duidelijk.
Alleen over Wolfsaar.
Ja, hè. Koen Broeke, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel, Lesage.
Touché.
Mazurka nummer 48 was dit, van Frédéric Chopin, hier gespeeld door Patrick Cohen. Koen Broeke, het is een muziekstuk dat Paul van Ostaaie, en we duiken al meteen in zijn verhaal, heel vaak moet hebben gehoord in Miavoie, toen hij verbleef in dat privé-sanatorium de laatste 6 maanden van zijn leven. Hij leed aan tuberculose, Chopin trouwens ook, die is gestorven aan TBC. Dus dit moet weer klonken hebben in dat huis in Miavoie. Toeval wil dat jij ook piano speelt en dit ook kan spelen.
Ja,
en
het is een heel moeilijk stukje.
Tijdens die bedevaart die je hebt gedaan samen met jouw vrienden Peter Hovoet Hansen, de dichter, journalist Pascal Verbeke en schrijver Koen Peters. Ik zie jullie al stappen. Van Antwerpen, niet helemaal te voet, hè, met de trein. Maar jullie hebben het gedaan zoals Paul van Ostaaie het moet hebben gedaan in 1927, 6
we
september.
Hebben geprobeerd die
27
trein,
is hij vertrokken vanuit Antwerpen voor wat hij toch moet vermoed hebben, zijn laatste reis.
We vermoeden van wel, ja. We hebben geprobeerd die reis te reconstrueren.
En hoe was dat voor jou, om
de muziek ook, hè. Ja? Dus voor mij echt het Madeleinekoekje van Proust. Dus ik ben direct terug helemaal in de sfeer van de bedevaart. We hadden dus gelezen in een van zijn brieven, in het verzameld werk, waar hij eigenlijk opzomt de muziek die daar te horen was in het sanatorium. Dus er waren, zoals toen gebruikelijk, begin 20e eeuw, ook patiënten die een beetje piano konden spelen. Er stond een piano en werd dus wat populaire muziek gespeeld, zoals deze mazurka's, een beetje Haydn, wat quatremains. Dus eigenlijk is die mazurka dan zo'n beetje ons lijfstuk geworden. Peter Hovoet Hansen heeft dan zo een elektrisch pianotje meegesleurd op de trein. Die heeft er verschrikkelijk van afgezien, want dat was eigenlijk toch veel te groot. Maar dus overal waar we kwamen, hebben we die mazurka gespeeld. tot op de meest waanzinnige plekken, opnieuw even naar Wolfsburg, dus een van die hotels die volledig op instorten staan, waar op een podium nog een wrak van een piano stond, hebben ook zo even die mazurka gespeeld. Dus die is wel heel, heel erg belangrijk.
Die heeft jullie begeleid naar de tocht naar Miavois.
Maar zo de meest spectaculaire plek, ja, natuurlijk het kuuroord zelf, Le Vallon, waar vandaag een privéboerderij is, waar Koen en Peter in de slaapkamer van het echtpaar hebben kunnen slapen, de nacht hebben kunnen doorbrengen, dus de kamer waar Van Dostein is gestorven.
Daar hebben jullie de eigenaars even uit hun bed gelicht.
Ja, zo is. We hebben
de kamer opgeëist.
We hebben dat vriendelijk gevraagd, ja. Maar dan de dag nadien zijn we naar het kerkhof gegaan, want Van Dostein is dan ook begraven in 1928. En misschien moet je dat toch ook even situeren, want dat is niet onbelangrijk. Dus je hebt beneden vloeit de Maas. En daar is waarschijnlijk ook Van Ostaille uitgestapt uit de trein in Hastière. En dan is er een klim, een stevige klim naar Miavois, ligt een stukje hoger. Maar dan Anté, waar hij is begraven, ligt nog hoger. En je hebt het kerkje en dan het kerkhof ligt dan nog buiten het dorp in een soort van onherbergzame vlakte, alleen plateau, waar de wind waait, waar het altijd koud is, zelfs als er een hittegolf is in de zomer. En daar is Paul van Ostaille voor de eerste keer begraven.
Ja, voor de eerste keer, want hij is een paar keer begraven.
Inderdaad, ja. En recent is er zelfs in het archief een opname van die tweede herbegrafenis opgedoken.
Daar heb ik een stukje uit klaarstaan. Ah, ja. Laten we misschien meteen even luisteren. Okay.
En wanneer het aan een dichter geldt als Van Ostaille, iemand die zelf zo sterk tegen alle officieel huldebetoon gericht was, die zichzelf zou uitlachen moest hij ooit vermoed hebben dat men hem officieel zou huldigen.
Klare klarinetten, helder gekletter, van klare klarinetten, helder gekletter, klarinetten, geschetter.
Het nieuw geluid dat eruit blijft klinken, dat nieuw geluid dat nodig was in ons land om te genezen van de oude sleur die hier was blijven eersen, die geniaal aangelegde, maar roekeloze ruitentikker die Van Ostaille geweest is.
Tap toe, woehoe, tap toe.
Een klankfragment van 8 november 1952 van die herbegrafenis op het Schoonselhof in Antwerpen. Wat zou Paul van Ostaille daar zelf van gedacht hebben?
Ja, de man zegt het zelf. Is het Ger Schmook? Want ik weet het niet precies wie. Want er zijn een aantal mensen, officiële, die daar hebben gesproken. Maar Van Ostaille lachte met die officiële, met de Hansworsten, de officiële Hansworsten. Die mocht er absoluut niet bij zijn. Ook voor zijn intieme vrienden niet. En onze gedachte was toch ook toen we op het kerkhof, ik ga even terug naar het kerkhof van Anté in 1928. Wij stonden er in 2013. Ik ben er zelf nog heel vaak geweest, want dat is zo een beetje, laten we zeggen, een stiekeme bedevaart, private bedevaartblik van mezelf geworden. Maar ik denk dat Van Ostaille daar wilde blijven. Dat is zo'n mooie plek. Daar ben je zo in met de natuur nu. Van Ostaille was absoluut geen natuurmens. Hè. Dat was echt een stadsmens. Maar toch, dit is zo'n bijzondere plek.
Maar in 1928 is hij daar wel in alle eenzaamheid gestorven.
Dat is zo, ja.
Heel weinig volk op zijn begrafenis.
Ja,
klopt, zo goed als niemand.
Ja. En het is zo, er bestaat een foto van het houten kruisje waar hij dus heeft gelegen. En aan de hand daarvan, want er staan dan grafstenen op de achtergrond, hebben wij in 2013 min of meer kunnen bepalen waar dat graf was. Peter Holvoet Hansen heeft daar dan zo'n muziekdoosje ingegraven. Gek genoeg is dat dan nadien, als ik daar langskwam, weer uitgegraven. En dat brengt me bij een beetje een morbide anekdote. Na het boek zijn we te weten gekomen van iemand die daar ook nog is geweest, waarschijnlijk ergens in de jaren 50 zelfs, dus na die tweede officiële herbegrafenis, dat hij daar een gesprek heeft gehad met een doodgraver. En die doodgraver heeft gezegd, ja, maar ze hebben Van Ostaille helemaal niet meegenomen. Hè, dus jullie landgenoot of jullie gauwgenoot is helemaal niet meegegeven. We hebben gewoon een sigarendoosje met een beetje aarde meegegeven. En zelfs de vrienden van Van Ostaille, die eigenlijk die herbegraving hadden in gang gezet, hebben nadien ook een beetje zo teruggetrokken daarin, in de zin van, eigenlijk is dit helemaal niet wat we wensen, dat die daar een soort van naar een ereperk gaat. Dat is dan die tweede herbegrafenis natuurlijk.
Ja. Dus het zou kunnen dat Paul van Ostaille nog altijd in Anté ligt?
Nog altijd in Anté ligt, ja.
Wat denk jij?
Ik denk dat daar heel veel kans voor is. Omdat zijn vrienden hebben ook geopperd van dat ze misschien wel eens de verkeerde zouden hebben kunnen meegenomen. Nu, die herbegraving, de eerste, is in 32, dacht ik. Dus dat is 4 jaar nadien.
Ja.
Ja.
En dan hebben ze een beetje aarde meegegeven.
Het zou kunnen.
Het zou ook helemaal Paul van Ostaaien zijn.
Het zou fantastische Paul van Ostaaien vars zijn.
Maar daar is nooit onderzoek naar gedaan.
Tja, dat is een morbid onderzoek, denk ik. Hè? Ja.
Koen Broeke, waar wacht je op? Was jij geen onderzoeker?
Laat mij maar bij het visuele en het, laten we zeggen, het dromerige blijven. Zo.
Ja. Ja. Maar nu is dat originele manuscript van Bezette Stad aangekocht door de Vlaamse regering. €725.000 heeft dat gekost. Wat zou Zot Polleke daarvan gedacht hebben?
Ja, ik denk dat hij er opnieuw heel erg zou mee gelachen hebben, natuurlijk.
Want hij is zelf berooid gestorven, hè? Hij heeft
natuurlijk wel altijd
meer
ook naar herkenning gezocht. Hè? En hij was ook echt wel overtuigd dat hij binnen zijn tijd de allerbeste dichter was. En ook de meest begaafde.
Heel gevoelig voor kritiek ook. Hè?
Voor kritiek en waarschijnlijk ook geen aangename persoon. Omdat hij echt wel neerkeek op de mensen rondom hem.
Ja. Ja. Wat heb je zelf nog ontdekt tijdens die bedevaart over de figuur Paul van Ostaaien?
Ja, over van Ostaaien eigenlijk zelf niet zoveel. Wel door het vooronderzoek, door erover te lezen. Wat ik door die tocht ook heb geleerd is, van Ostaaien is daar aangekomen, heeft daar gelegen op een chaise longue en is dan gestorven. Dus die kent die streek helemaal niet. Ik ben dan in die streek gaan wonen en ik ken die ondertussen vrij goed, omdat wandelen eigenlijk een van mijn favoriete hobby's is. Ook eigenlijk een beetje weer deel geworden van mijn onderzoek en van mijn beroep dan ook. Maar van Ostaaien kent die streek niet, die heeft hij niet gezien. Die heeft daar gewoon onder een koepel op een lichtstoel gelegen.
Ja, tijdens een ijskoude winter.
Wat ik wel heb geleerd van die tocht, en dat is niet iets dat je leert, dat is iets dat bestaat, maar dat is de vriendschap. En wat dat je leert uit een vriendschap en hoe fijn het is om met mensen met dezelfde passie onderweg te zijn en daar gewoon oeverloos 3 dagen lang over te kunnen praten.
Nou, hij had niet zo heel veel echte vrienden, hè?
Nee, dat is zo, ja. Ah, ja.
Gastons Bursus was misschien de enige echte.
Perron, op het einde nog 2, denk ik, ja.
Ja. Heeft het jou ook geïnspireerd als schilder, die plek in Miavois?
Absoluut, hè. Ik heb het landschap geschilderd, ik heb Le Vallon zelf geschilderd, ik heb het kerkhof ook geschilderd, de plek rond het kerkhof.
De kamer? De kamer waar hij heeft gelegen,
ja,
waar hij is gestorven.
Het laatste uitzichten. Dus hij beschrijft het zelf in een brief. Dus die rode beuk en dan geel kastanjelaarken. Dus dat is prachtig. We hebben het ook gezien in de herfst. Dit is prachtig.
Ah.
Ja.
Thank you.
Le Jardin Féerique, muziek van Maurice Ravel, hier gespeeld door het duo Krommelenk. Dat waren Patrick Krommelenk en zijn Japanse vrouw Taiko Kuwata, die trouwens samen zelfmoord hebben gepleegd in de jaren 90. Koen Broeke, wat betekent dit stuk muziek voor jou?
Ja, heel veel van mij. Dit is een van de mooiste quatre mains die ik ken, dus vierhandig piano. Misschien zelfs een van de allermooiste stukken muziek die ik ken. En dat brengt me terug natuurlijk naar mijn jeugd. We hebben allemaal muziek moeten studeren. We waren met vier thuis. Mijn vader is zelf een zeer verdienstelijk pianist. En ik herinner mij toen wij eigenlijk jong waren. Ik was denk ik 1 of 2, was hij aan het studeren voor zijn eerste prijs. En dus als wij naar bed gingen, studeerden hij studies van Chopin. En in die zin is de studies van Chopin dus, en Tola er zelfs en stomme vingeroefeningen is voor mij het meest intieme gevoel van thuiskomen. Wat ik mij ook herinner als kind, wat ik deed, ik ging wel eens onder de vleugelpiano zitten en dan hoorde ik en voelde ik ook de zindering van de piano. Ik heb dat trouwens eens een keer op uitnodiging van Björn Schmelzer op het Festival voor Oude Muziek in Utrecht herhaald in een performance met publiek erbij op een historische eraarpiano waar ik een sonate van Beethoven heb gespeeld en het publiek heb uitgenodigd om onder de piano te gaan zitten. Dat was heerlijk. Ja. En Nederlanders zijn daar dan ook heel erg exuberant en laaiend over dat soort van acties.
Maar jouw vader studeerde voor zijn eerste prijs.
Ja, hij is eigenlijk wiskundeleraar. Hè. Dus hij heeft ook was dus master of licentiaat in de wiskunde en heeft dan ook altijd piano gespeeld. En wat wij dan ook heel snel hebben gedaan, is quatre mains gespeeld. En dan op een bepaald moment is dat dan ook meer voor gelegenheden geworden, voor feesten of voor begrafenissen. En dan komen we nog eens samen en oefenen of poetsen zo wat stukken op. Dat is dan Brahms of voor meer feestelijke gelegenheden waren dat dan zo Spaanse dansen van Moskowski. Ik spreek in de verleden tijd. Mijn vader leeft nog, maar natuurlijk door COVID kan je geen quatre mains spelen. Kun je niet samenkomen. Dat is echt wel heel, heel erg jammer.
Ja.
Want dat wil ik ook toch zeggen, en dat hoor je ook in het stukje dat we hebben gehoord, dus die glissandi op het einde. Dus
Die
vingers die over die toetsen glijden. Dus een quatre mains is ook een heel fysiek gebeuren. En je leert eigenlijk dus je partner met wie je speelt heel goed kennen.
Je hebt met je vader wel veel quatre mains gespeeld.
Ja. En ik vind het ook fijn als ik iemand leer kennen, iemand nieuw, die ook een beetje piano speelt of heel goed piano speelt, dan zal ik heel snel voorstellen om zijn quatre mains samen te spelen. Omdat dat een manier is om elkaar te leren kennen die heel snel en is in heel, laten we zeggen, heel, heel intens is. Zo,
ja. Ja.
Je zit heel dicht bij elkaar en er zijn zo quatre mains geschreven, waar dus de handen over elkaar gaan en in elkaar verstrengeld geraken. Dat was natuurlijk ook de tijd dat dan zo de pianoleraar eigenlijk muziek had om de leerlingen te versieren eigenlijk. En heel eigenlijk op een soort van officiële, toegelaten manier heel dichtbij te komen.
Ja. Het lijkt een beetje contradictorisch, hè? De wiskundeleraar die piano speelt?
Nee, dat is absoluut niet contradictorisch.
Nee?
En het schijnt dat dat ook heel erg vaak samengaat. Dus wiskunde en muziek.
Ja.
Muziek is ook, heel veel muziek zijn is ook constructie en is ook vaak heel mathematische, ingewikkelde constructie. Ja.
Was er meer dan muziek alleen als het gaat over culturele inspiratie bij jullie thuis?
Er was ook veel kunst. Hè. Er gingen reproducties, was geen echte kunst. Dus dat dat heb ik later dan zelf ingevuld. Maar er waren heel veel kunstboeken.
En
het was een soort van opvoeding waar dat ook echt wel voorzien werd. Zo'n soort van basisbibliotheek. Er was een encyclopedie over het dierenrijk. Er was een encyclopedie over de grote schilders. Er was uiteraard een Encyclopedia Britannica. En dan, ja, veel boeken. Minder literatuur. Er was ook een rijke collectie platen, LP's.
Ja.
Ook bijna allemaal klassieke muziek. En dan natuurlijk de partituren. Een gigantische bibliotheekpartituren.
Ja. En in hoeverre was dat ook de passie van jouw moeder?
Mijn moeder die stond daar zo wat buiten, want dat is toch gek. Ik denk dat ze heel erg van Harry Belafonte hield. En ik denk dat er dan in de gigantische platencollectie zo maar 2, 3 platen waren van Harry Belafonte. Die wel vaak werden opgezet, daar niet van. Maar mijn moeder was eigenlijk, die was heel erg ook met spiritualiteit bezig. En die was een beetje onthecht. Zo. Die verzamelde niet. Die was blij als ze dat eens kon horen. En die was eigenlijk ook heel erg met ons bezig als kinderen.
Ja, haar leven is te kort geweest. Hè?
Ja, zij is gestorven toen ik 18 was. Heel plots, een hartfibrillatie. Dat tekent je natuurlijk wel. Ik was natuurlijk op dat moment ook thuis aan het weggaan. Ik ben dan gaan studeren, ik ben op kot gegaan. Het moet veel erger geweest zijn voor mijn jongere broers die echt nog in de humaniora zaten. Dus ik heb dus twee jongere broers en nog een zus.
Ah. Ja. En wat weet je nog van het moment dat jou dat werd verteld?
Ja, dat is een heel bizar moment. Ik had een vriendin. Ik ben die avond weggegaan. Ik ging bij die vriendin blijven slapen. Dus dat zijn ook momenten dat je geen afscheid neemt. Zo, hè. Dus je gaat een avond weg. En ik was dus bij haar. En ja, ik ben ook een beetje een zotpolk en af en toe. Dus, en zeker in die tijd zo. En dus ik, eigenlijk voordat we gingen gaan slapen, ik denk, zij was nog naar de badkamer. Als ik naast het bed ga liggen, was ik zo een dode manneke aan het spelen. Om haar eens goed te doen verschieten. En zij komt die kamer binnen, verschiet zich een ongeluk. Enfin, we lachen dan natuurlijk alles weg als ik ophoud met de comedie te spelen. En direct daarna komt er een telefoon binnen. Mijn vader die zegt, ja, je moet naar huis komen. Ik zeg, waarom? Hij begint te huilen. Ik zeg, ja, wat is er, papa? En hij legt dan uit dat dus mijn moeder is overleden. En dat ik zou opgehaald worden door een onkel. Een onkel waar ik heel erg naar opkeek, want een bibliofiel, ook een man, een ex-para, ex-kok, die van alles heeft meegemaakt, met heel fijne gesprekken heeft gehad, die mij ook heel erg heeft gesteund, zo in die allereerste jaren dat ik heb gekozen om schilder te worden. Dus die onkel ging mij komen halen met de auto. En die heeft mij toen eigenlijk een van de meest domme dingen gezegd die ik in mijn leven te horen heb gekregen. Dus toen ik werd afgehaald, heeft hij gezegd van, Koen, jij bent de oudste, jij moet je sterk houden voor je papa. En ik heb die raad natuurlijk heel erg opgevolgd. Ik was vier dat die onkel mij daar toen vroeg. Dat betekent dat die tranen die ik had moeten laten vloeien op, laten we zeggen, een paar dagen tijd, een paar weken tijd, dat die jarenlang hebben gevloeid. En waar ik met name heel veel problemen heb gekregen, zo die eerste jaren vooral, dat was mijn soort van claustrofobie. En ik had ook schrik, dus ik had met mijn moeder meegemaakt een soort van totaal onverwachte dood bij een gezond iemand. Dus het is geen hartaanval, dus, want ze was in perfecte gezondheid. Dat mij dat ook kon overkomen. Dus ik kon niet meer in een gesloten ruimte zitten met veel mensen. Het was een kwelling, want ik was aan het studeren. Ik zat pas op de universiteit. Ik moest in grote aulas zitten, met grote groepen. Dus ik ging dan ook altijd van achter zitten, dicht bij de uitgang. En ik heb dat tot op vandaag. Dus als ik naar een concert ga of naar een voorstelling, dan zal ik altijd nog rekening houden met de uitgang. Mm-hmm. Dus ik heb daar wel leren mee omgaan. Ik ben ook, want ik dacht dus dat ik zwaar ziek was, hè, dat ik elke moment ook zoiets kon krijgen. En ik begint dan ook van alles in te beelden. En ja, die huisarts heeft gezegd, meneer, u bent een hypochonder. En dan begin je dat op te zoeken. En dan kun je daar inderdaad wel mee aan de slag gaan natuurlijk. Mm-hmm.
Is hij er nog voor jou op een of andere manier?
Ja, natuurlijk. Ja. Mm. En dat is dan natuurlijk het vreemde van dit soort van situaties, dat je uit al je verlies in je leven ook weer leert. En dus een van de zaken die ik weet, zij is er natuurlijk. Ja. Mm. Ja.
En je hebt ze ook geschilderd, hè?
Ik heb ze recent geschilderd voor een tentoonstelling met vrouwenportretten. Ja. En dat kon ik eigenlijk pas nu. We zijn ondertussen 40 jaar verder en nu pas kon ik het. Ja. Ja,
en geschilderd vanuit jouw geheugen?
Nee, ik heb wel een fotootje gebruikt. Maar ja, zo, dat is eigenlijk dan toch maar een aanleiding. Ja. Want zo'n portret schilderen, dat is iets heel bizar. Dat is, je brengt de mensen echt terug tot leven. Dus in die vloeibare verf, dus die ontstaat die persoon als het ware op nu. Mm-hmm. Ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt met mijn vader eigenlijk. In 2005 ben ik vertrokken op residentie naar Parijs, in de Cité Internationale des Arts. En ik had kort daarvoor een paar filmpjes gemaakt van mijn vader aan de piano. En ik ben daar, op basis daarvan, ben ik dan in Parijs portretten beginnen schilderen. En dat was heel vreemd. Dat was echt alsof hij er was. Zo, ik voelde zijn aanwezigheid. Dat was heel, heel bizar. Mm. Ja.
This fear comes from how I became so afraid of losing everyone. Never been afraid of being lonely. Now I'm becoming the one I'm most scared of being. I
Muzikante Rebecca Carriort met Wear It Like a Crown. Het staat op haar meest geprezen cd The Noble Art of Letting Go van 2009. Ze schreef ook muziek voor theater, film, documentaires, onder andere ook voor de meest recente documentaire I'm Greta over de Zweedse milieuactivisten. Maar Koen Broeke, hoe heb jij haar leren kennen?
Mag ik misschien nog
er is een persoonlijke band.
Voorgaande, er is een persoonlijke band. Maar ja? Die sluit natuurlijk ook heel erg aan bij wat ik allemaal heb verteld over mijn moeder en de angsten. Want het gaat inderdaad over die onverklaarbare angsten, waar soms wel een vage oorzaak van is of een oorsprong. Maar die kunnen zich dan verplaatsen. Op een bepaald moment is dat bijvoorbeeld dat je stem zou verliezen in de studio. En de volgende dag is dat schrik om te zweten als er mensen bij zijn. En dan, voordat je het weet, zit je weer met een andere angst. Dus je moet echt, en dat zegt zij zo prachtig in dit lied, je moet ermee beide handen vastpakken en het dragen als een kroon. En dan kun je er eigenlijk inderdaad mee aan de slag gaan. Dus elke keer als je ze vermijdt, komen ze terug. Dus dat vind ik zo mooi aan dit lied.
En hoe doe jij dat? Je angsten vastpakken, lukt dat?
Ja, dat is ook een beetje waar het in het begin van de uitzending over gaat. Die ging, dus de zelfkennis en toch regelmatig naar jezelf te kijken. En uiteraard is de kunst en de creatie daar een ongelooflijk middel voor om naar jezelf te kijken. Mm-hmm. Maar je vroeg natuurlijk hoe ik ze heb leren kennen.
Ja,
dus ze kwam in 2013 naar het Nordic Festival in Hasselt. Dus ik had dat ook gezien in de programmabrochure. Ik was wat gaan kijken op haar website. Ik vond dat zo fantastisch. Ik had zo het gevoel, ja, dit is eigenlijk, dit ben ik, maar dan in een gezongen versie zo. En ik heb toen de euvel moed gehad. Ik heb haar een mail geschreven. Of ik dacht, ja, of haar management van, ik zou wel eens graag een portret maken. Ik was toen ook echt wel bezig met een reeks portretten van muzikanten, vooral pianisten toen. En ik kreeg die avond nog een mail. Die zegt van, fantastisch dat je mij dat vraagt, want je doet me echt denken. Ik ben op je website gaan kijken aan de traditie van de Noorse schilders, waar ik ook heel erg van houd. Ze heeft dat toen omschreven. Ik denk, dark, emotional en energetic, mijn werk. En dus ze had dan kort nadien een concert in Londen, in Union Chapel. Ik ben er met een goede vriend van mij, Jean-François van Mullum, met de boot naartoe gegaan. We hebben dat concert bijgewoond, foto's gemaakt, wat filmpjes. En ik ben dan thuisgekomen en daarmee aan de slag gegaan. Ik heb die opgestuurd. En zij was zodanig enthousiast dat ze het meteen heeft gevraagd voor de hoes van haar volgende cd met film- en theatermuziek. En dan ging ze normaal komen. Want ik had toen op het einde van dat jaar een tentoonstelling bij Bernards met mijn portretten van muzikanten, waar een festivaltje is aan vastgeknoopt. Dus dat was eigenlijk een drie blokken van, hoeveel was het, 2 uur muziek eigenlijk, waar ik alle mogelijke vrienden, zowel in de klassieke muziek als de jazz, als de pop, had uitgenodigd om te komen spelen, waar ik zelf ook wat heb gespeeld, maar vooral heel erg visueel aanwezig was met projecties en performances. En zij ging komen spelen, zij was de hoofdact, maar zij was toen zwanger en het was een beetje een lastige zwangerschap, dus zij mocht op een bepaald moment niet meer reizen. En toen is Mauro Pavlovski ingesprongen en heeft haar dan eigenlijk, laten we zeggen, gecoverd helemaal op het einde.
Ja.
Ja.
Maar is dat, ja, het lijkt mij toch ook wel een extra eer als een werk van jou kan dienen als hoes van een cd?
Ja, uiteraard, natuurlijk. Ja, ja.
Prachtig portret,
een
trouwens.
Een cd die koester. Ja.
Ja, ja. Maar wat, wat inspireert jou? Wanneer vind jij iets of iemand goed genoeg om te schilderen?
Dat is nu echt een hele moeilijke vraag.
Mm-hmm.
Er ligt nu ook zoveel op de plank. Ik zit bijna met een wachtlijst van dingen waar ik nog mee aan de slag wil. Maar dat is heel gek. Ja, nu ook de plek waar ik woon, Walsaar, inspireert mij uitermate. En de wandeling gaan hoe langer hoe verder. Dus tot de Hermeton, tot Givet, tot Anserem, Dinant. Poilvas zijn we vorige week geweest. En dat inspireert me ook allemaal, maar net niet op dezelfde manier. En wat is dat precies? Ik weet het niet. De ziel van de dingen. Dus waarom word je door bepaalde mensen wel aangetrokken en door de bepaalde mensen niet? Dat is heel erg moeilijk om dat te bepalen. En juist door dat dan te gaan schilderen, ondervraag je dat. En daardoor wordt het wel interessant, ook het proces van te schilderen.
Want je schrijft vaak op je Instagram en Facebook een verhaal bij de werken die je net hebt gemaakt. Hè, als de verf nog nat is.
Ja, het is zo dat... Dus ik ben in die zin ook absoluut geen illustrator. Dus ik ben niet iemand die een verhaaltje verzint en dan een werk schildert. Maar het is eigenlijk tijdens het schilderen zelf, tijdens het tekenen zelf, dat er gedachten opkomen, dat er emoties komen. En ik bekijk die dan, ik bestudeer die dan. En dan verschijnen eigenlijk ook die tekstjes en dan publiceer ik het vaak samen.
Natuurlijk. En dat schilderen, hoe gaat dat?
Schilderen is voor mij ook wel echt routine. Dus een beetje zoals piano studeren, dat je toch zo een paar uur per dag ideaal zou moeten kunnen doen. Schilderen dan piano spelen net iets minder. Ik ben geen concertpianist, want anders moet dat ook wel. Dus in die zin probeer ik echt wel als het kan elke dag een beetje te schilderen. En ik heb ook, ik woon ook deels in Oostende. Hè, dus ik heb op beide plekken nu volledige uitrusting. En het eerste wat ik doe als ik ergens aankom, is een nieuw palet maken. En dan als het zo echt, laten we zeggen, koud is of zo, of als ik geen zin heb in een palet, dan zal ik naar aquarel grijpen of naar tekenmateriaal, dat het wat sneller gaat.
Ah. Je hebt een fragment meegebracht van Maurice Gilliams. Een fragment uit het... Oefeningen in het luchtledige, het verloren paradijs. Tekst die hij heeft geschreven in 1933. Eerst even lezen en dan uitleggen waarom die tekst jou zo aanspreekt.
Ja, misschien toch ook eerst even situeren. Hij zit dus eigenlijk in de nabijheid van zijn moeder als kind. En hij betast eigenlijk de tegeltjes van de keukenkast. Zo van die Delftse tegeltjes met motieven en hij is daardoor gefascineerd en dus een van zijn spelletjes is dat hij dan propjes maakt en die balletjes dan achter de keukenspullen gooit. En dan nadien haalt hij die dan terug weg. En het fragment dat ik ga voorlezen is eigenlijk het plezier in de observatie van het dienstmeisje dat zo een propje vindt. Een van zijn propjes die hij dus achter die slaolieflesjes en potjes en pottekes en pannekes heeft gegooid.
Eigenlijk. Ja.
Wanneer het dienstmeisje in de kast bezig moest zijn, bleef ik nieuwsgierig toekijken. Uit een kan, uit een pot haalde zij onverwachts het balletje tevoorschijn. Door mijn eigen handen was het ineengefrommeld, geplet en afgerond geworden. En welk een geheim verkenner van het onbekende was dit simpel propje papier, waar niemand de schelmse medeplichtigheid van vermoeden kon, wanneer ik het gebruikte om er de ontoegankelijkste verborgenheden mede te peilen. Hele nachten kon het liggen luisteren naar het verschuiven van een deksel, naar een kleine krioelende spin of trippelende muizenpootjes. Voorzichtig prutste ik er aan om het zonder beschadiging open te doen. Ik herkende weer dadelijk het mysterievolle teken dat ik er met potlood opgeschreven had. Binnen de donkere uren dat ik boven in mijn bed warm te slapen lag, was het briefje naar de krakende meubels blijven luisteren. Men kon er niets bijzonder aan veranderd vinden. En nochtans was dat geladen met duizelingwekkende ervaringen, gelijk een schelp die eens op de bodem van de zee het wonderbaarlijkste heeft bijgewoond.
Zo detailistisch. Zoveel fantasie.
Ja, maar wat voor mij hier vooral ook in aanspreekt, is dus het leven van de dingen. De dingen leven. de dingen die door mensen zijn gebruikt geworden. En vooral ook de dingen die bestaan uit organisch materiaal. Dus ik ben ervan overtuigd dat dus in hout, in papier, in, dat daar informatie in opgestapeld ligt. En ik heb dat eigenlijk ook voor een stuk ontwikkeld in mijn doctoraat in de kunst. Ik ben dat dan de draagsporen van de geschiedenis gaan noemen. En dus op een bepaald moment heb ik ook zo'n interesse gekregen, eigenlijk de objecten op zichzelf. Ik heb natuurlijk al gezegd dat ik geïnteresseerd ben in mooie objecten, in kunstobjecten, maar zijn me dan minder gaan interesseren, maar vooral zo de draagsporen, dus waar je kan aflezen wat er allemaal met dat object is gebeurd. Mm-hmm. En eigenlijk de aha-erlevenis was toen ik in 2015 een tentoonstelling heb gemaakt voor de Koninklijke Bibliotheek in Brussel over de slag bij Waterloo, 200 jaar slag bij Waterloo. En ik ben toen de uniformen gaan bestuderen die gedragen zijn tijdens de slag, dus 200 jaar vroeger in het Legermuseum in Brussel.
Waar draagsporen op te zien zijn natuurlijk.
En dus, die waren ook voor een stuk in restauratie, waardoor ze ook toegankelijker waren. Dus ik had die stukken ook nooit gezien buiten een vitrinekast. En dus op een bepaald moment kom ik dat atelier binnen, waar die stukken lagen in grote zuurvrije kartonnen dozen. En dus de restauratrice plooit zo'n vest open met van die witte katoenen handschoentjes. En er ging een wereld voor mij open. Dus die vest die was 200 jaar eigenlijk niet uit die doos geweest. En die binnenkant was eigenlijk, laten we zeggen, een patchwork van herstellingen, verstellingen, loshangende draadjes, nog sporen van kruid, van zweet, van leven gewoon. Het was alsof die persoon daar eigenlijk terug uitsprong. Zo. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
Minä olen syksy hiljainen, minä olen aamu talvinen. Minä olen ollut rautatie ja kiskot sen. Minä olen puita metsässä, minä olen kanto tiedätsä. Ei en liiku vaikka muu on jalkoja. Minä olen ollut lentoreitti pohjoiseen. Minä olen autoparkissa. Olen täynnä sakkolappuja. Minä olen paskaa lintujen. Pellin päällä tiedän sen, minä olen autoparkissa, olen täynnä sakkolappuja, minä olen paskaa lintujen, konepellin päällä tiedän sen.
Van Zencafé, Autoparkissa. Koen Broeke, weet jij wat ze zingen?
Ja, nu weet ik dat wel. De titel is Ik ben een geparkeerde auto.
Echt?
Ja, en dus... Ik zal misschien even de vertaling lezen van de eerste strofe.
Ja,
het gaat zo.
Ja.
Ik ben een rustige herfst. Ik ben een winterse ochtend. Ik ben de spoorlijn en de rails geweest. Ik ben bomen in het bos. Dan ook een heel mooi zinnetje om te vertalen. Minna olen karhutal vela. Ik ben de beer in de winter.
Waar heb je dat geleerd?
Wel, ik heb een aantal residenties gedaan in Finland. En ook tentoonstelling gemaakt. En dat is ook zo'n land waar ik helemaal weg van ben. En dat is ook nog de tijd dat we dan cd'tjes kochten. En deze muziek, dit cd'tje, heeft ons begeleid. Ook weer met een hele goede vriend die ik al heb vermeld, Jean-François van Mullen. Eindloze autoritten door dat land. Altijd hetzelfde liedje, altijd dezelfde muziek. Dit is ook echt wel zo road music, denk ik. Maar dus met Jean-François, we pakten dan het vliegtuig naar Stockholm en de nachtboot naar Turku in een bevroren zee. Dus waar die smalle voor hebt in het ijs. We hadden dan zo een kajuit op hoogte van dus eigenlijk de zeespiegel, waardoor je een hele nacht lang gigantisch gekraak hoort, waar je denkt dat die boot dus eigenlijk elk moment in twee aan het breken is. Gelukkig hadden we niet Titanic vlak daarvoor gezien, maar toch. En dan aankomen in Finland en dan direct zo uitgenodigd worden om een wandeling te gaan maken op de Baltische Zee. Eerst heel erg, laten we zeggen, wantrouwig, want we hadden er de zomer ervoor gezwommen. Maar als je dan een Volvo zie je rijden naar een eiland verderop, dan durf je dat wel. En dan vandaar naar de Russische grens in orthodoxe kloosters waar je tegenover de kerk een sauna hebt, waar je poedelnaakt zo 's nachts voor de kerk gaat, je in de sneeuw onderdompelt. Dat zijn van die onvergetelijke gebeurtenissen die me natuurlijk ook heel erg visueel hebben geïnspireerd.
Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk als residentie daar dan
een
tijd verblijft.
Ik was dan ook, maar dat is natuurlijk ook iets dat terugkomt in mijn werk, heel erg gefascineerd door de Finse nationale componist Jean Sibelius. We zijn eigenlijk ook in zijn sporen eigenlijk zo naar alle plekken gegaan die voor hem belangrijk was. En een van de meest fantastische plekken is de berg Koli, wat voor de Finnen een heilige berg is. Dus een aantal symfonieën van Sibelius gaan ook echt over die berg.
En is dat voelbaar, zichtbaar?
Ja, dat is...
Die muziek past.
Die past daar, die hoort. Nu, ja, wat die dan ook gewoon bij, zo op een... Met de hoofdtelefoon, dan maakt het iets gemakkelijker, maar die is daar gewoon aanwezig.
Maar het helpt om zijn muziek beter te begrijpen.
Absoluut, ja.
Als je daar onderzoek ter plekke kan gaan doen.
Ja.
Je hebt al op zoveel plekken gewerkt en gewoond, kan je zeggen, waar je het grootste geluksgevoel hebt ervaren?
Ja, van alle plekken. Dus ik heb een jaar lang ook in Schotland gewerkt. En dat vertrok dan eigenlijk vanuit Glasgow, de Glasgow School of Art. En vandaar vertrok ik dan vooral naar het noorden op weg naar de slagvelden. Dat was nog in het kader van het slagveldonderzoek. En op een bepaald moment zegt een van die docenten, ja, maar ga eens naar de Orkney-eilanden. Want daar heb je Scapa Flow, dat is eigenlijk de belangrijkste marinebasis van de Engelsen in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En er hebben zich wel een aantal catastrofes afgespeeld. Ga daar eens kijken. Ja, en daar ben ik in zo'n totaal andere wereld terechtgekomen. Ze zeggen dat je daar ook de vier seizoenen in één dag hebt. Dus je komt aan en je hebt zonneschijn en het is ook een beetje warm. En het moment nadien zit je in een sneeuwstorm. Er zijn ook nauwelijks bomen op die eilanden. Maar die hebben iets zo megalithisch eigenlijk. Die, je hebt daar ook neolithisch. Dus je hebt ook die neolithische monumenten. En je maakt daar echt meteen een band met dat hele verre verleden. Dat is ook een van de redenen waarom ik zo van Walser hou. Hè. Dus aan de Maas, waar ik ook echt de geschiedenis kan aanraken. Dus. En ja, ik herinner me zo tochten dat ik langs de kliffen was gaan lopen en dan nog wachten op een bus. Dat je denkt van hier komt nooit meer een bus, want het enige wat er was een gelukkig nog wel een timetable en een soort van verlaten pleintje en een paar huizen, maar niks. En dan komt er toch nog een bus en dan word je zo in het avondlicht naar je hotel in... het was toen in... waar zaten we toen? Stromnes, denk ik, gereden, ja.
Dat is het grootste geluksgevoel.
Ja, maar het ging er eigenlijk over. De essentie van dat geluksgevoel is dat je gewoon alles achterlaat. Dat je 100% in het nu aankomt.
Uh-huh.
Ik kan dat eigenlijk het best illustreren door wat ik heb gelezen bij Eckhart Tolle. Dat je eigenlijk niet meer verlangt naar iets dat daarachter moet komen. Of nog niet meer terugblikt naar iets wat ervoor is geweest. Je bent gewoon 100% daar op die plek.
Uh-huh. Je bent heel erg geïntrigeerd door kunstenaarslevens, wat je zo net vertelde, ook over Jean Sibelius, de plekken gaan zoeken waar die man door geïnspireerd is geweest, gaan kijken, gaan luisteren, gaan voelen. Maar toch, een van de boeken die jou dan heeft geraakt, is het boek van de Franse schrijver Pierre Michon, Roemloze levens. Levens waar geen roem te rapen viel. Wat heeft jou daarin zo geraakt?
Ja, opnieuw die zintuigelijke interesse voor toch ook die plekken en die... eigenlijk, roemloze levens natuurlijk, Le Vie minuscule gaat inderdaad over kleine levens. Maar Michon heeft daarnaast een aantal boeken geschreven over bijvoorbeeld de postbode, die vriend was van Vincent van Gogh. Of hij heeft ook een boek geschreven over Rimbaud, maar ook altijd via die omweg, via eigenlijk kleine, onbeduidende personen in die omgeving. En ik kan die mensen zo aanraken door juist die interesse, zintuigelijke interesse voor kleine details, voor kleine onbeduidende dingen, waardoor dat die plots tot leven komen. Ja. En toch 100% mysterie blijven. Van Gogh blijft een mysterie, Rimbaud blijft een mysterie.
Ja. En Michon heeft ook wel wat geworsteld met zijn eigen roemloze leven.
Absoluut, ja.
Ja. Tot hij dan toch de roem kreeg waar hij zo naar verlangde.
Ja, inderdaad.
Ik heb nog La Javanaise, Serge Gainsbourg. Ook een roemrijk leven dat jou intrigeert.
Ja, ik vind dat een fascinerende figuur. Misschien in de eerste plaats ook omdat hij eigenlijk aanvankelijk schilder wilde worden. Dus hij had de twee talenten. Dus. En hij, op een bepaald moment komt hij tot de conclusie dat hij als schilder niet oorspronkelijk genoeg is. Dus hij heeft ook een stukje academie gedaan. Hij heeft eigenlijk een klein oeuvre bij elkaar geschilderd. En hij besluit dat dan eigenlijk allemaal op te stoken en dan muzikant te worden. Er was natuurlijk ook een soort van tegenstelling gekomen tussen, laten we zeggen, zijn leven als baarpianist, wat zich 's avonds afspeelde, en dan de uren die hij nodig had, daglicht, om te kunnen schilderen. Dus dat was een soort van concurrentie. En dan gaat hij toch, kiest hij voor de muziek en komt hij Boris Vian tegen. En wordt hij natuurlijk de man die we kennen en de man die La Javanaise schrijft.
Ja, en dat Juliette Gréco ook prachtig heeft gezongen.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour.
La Javanaise van Serge Gainsbourg in de versie van Juliette Gréco.